Mededelinggemeente, dat is dat op de afgelopen week gehouden ledenvergadering gekozen zijn voor ouderling broeder Baan en voor diaken broeder Heijstek en dat beide hun herbenoeming hebben aangenomen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 77, de versen 6 en 8. Psalm 77, de versen 6 en 8. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. 6 en 8 van Psalm 77. Schriftlezing deze morgen is uit het 23e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. We beginnen onze schriftlezing bij het 13e vers tot en met vers 33. Schriftlezing is Lucas 23, vers 13 tot en met 33, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 17, het derde vers. Luisteren we nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 23, te beginnen bij vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt en ziet. Ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte liep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: kruist hem, kruist hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Tot zover onze schriftlezing deze morgen. Het woord van God wat deze Lijdenszondag en ook in dit ogenblik van voorbereiding op het heilig avondmaal in uw midden bediend zal worden, is een van de versen uit dit schriftgedeelte, namelijk Lucas 23, vers 26, waar we de woorden van God lezen in Lucas 23, vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. Tot zover willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere om zijn zegen vragen. Almachtige en eeuwige Heere, gij die de grote koning van uw kerk zijt, de schepper en onderhouder van ons leven, koning der koningen en heren der heren, wij buigen ons neer voor u aan het begin van deze zondag, aan het begin van deze zondagse eredienst. En wij willen allereerst uw naam dankzeggen dat u ons samenbracht. Deze dag hebt u ons opnieuw het zonlicht doen aanschouwen. U hebt ons opnieuw de kracht en de gezondheid geschonken. En u geeft ons het geopende woord, wat ook deze morgen bediend zal worden. Heren, dat zijn zoveel zegeningen. Zoveel zegeningen die wij vaak vanzelfsprekend vinden. En daarom bidden we van u, wil u vanmorgen schenken dat wij niet de zegeningen als vanzelfsprekend mogen ontvangen. Maar dat het vanmorgen voor het eerst of ook opnieuw een wonder mag worden. Dat we er nog zijn. Dat we nog gezond mogen zijn. Dat we nog in de kerk mogen komen met onze kinderen. Dat we uw woord nog mogen horen. Want als we erop letten wat we verdienen, wat wij door onze zonde ons hebben waard gemaakt, dan wordt ons vanmorgen ook in dit lijdensevangelie een spiegel voorgehouden. Dan wordt tegen ons gezegd dat wij ons de vloek en de dood en het kruis en de hel hebben waard gemaakt. Heere, geef dat we dat verstaan, opdat we diep verootmoedigd worden. En opdat we gaan zien hoe uw goedheid en uw geduld aan ons nog besteed wordt. Ook op deze morgen. Hoe u in uw goedheid nog tot ons spreken wilt, woorden van leven. Hoe u nog spreken wilt, de woorden van het evangelie van vrije genade. Geef, Heere, dat het een wonder mag zijn. En wil u ook schenken dat we vanmorgen door de kracht van uw geest ervaren mogen dat uw woord een krachtig woord is. Dat dat woord mag worden toegepast in ons leven. En dat we gaan zien onze grote nood, onze verlorenheid. Maar ook leren zoeken naar die ene weg ter ontkoming. Strijden om in te gaan door de enge poort. We bidden u, Heere, wil zo uw woord zegenen. En hen die u niet kennen. O, geef dat het woord hen niet los mag laten. En wil u, waar er zoveel onverschilligheid kan zijn, of ook zoveel lauwheid en koudheid, dat het woord met kracht in de zielen van jongeren en ouderen mag dalen en hun stil mag zetten, opdat ze u gaan zoeken en de belangen van hun ziel zwaar op hun hart mogen wegen. Het is zo nodig, heren, we zijn er ook deze week weer aan herinnerd. Opnieuw hebt u gesproken in het midden van de gemeente. Een van de oudere leden door de dood werd weggenomen. Toen we vrijdag het bericht ontvingen dat zuster Roos van der Jacht naar een langdurig ziekbed uit dit leven is weggenomen. Heren, we bidden, wil u aan de kinderen en kleinkinderen denken, die een lieve moeder en grootmoeder moeten missen. Wil u in alle rouw en verdriet ondersteuning en kracht schenken. En wil u ook geven dat wanneer woensdag de begrafenis zal plaatsvinden, dat u alle dingen wel maakt. Wil u hulp en kracht bieden in deze omstandigheden. En laat ook de roepstem die van dit sterven uitgaat, in de kring van de familie, maar ook onder ons opnieuw, geheiligd mogen worden aan onze harten. Heere, geef dat het een aansporing mag zijn, om nu het nog het heden van de genade is, de dag van de zaligheid, u te zoeken. En dat we niet rusten mogen, voordat we verzoening voor onze zonde en vergeving van onze schuld gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus, in het bloed van de lijdende man van smarten. We bidden u, Heere, wil u zijn met allen die korter of langer geleden in rouw zijn gedompeld. Wil u weduwe, weduwnaars, hen die een vader, moeder of een van hun kinderen ten grave moesten dragen, genadig nabij zijn. En wil u troost en kracht schenken, ook wanneer soms het verdriet opnieuw boven kan komen en soms in de stilte met deze dingen zoveel kan worden afgetopt. Wil u kracht en troost en bovenal genade schenken. Wees met al onze ziek, we dragen ze aan u op. Wees u met broeder Vroeg in de Wei, die deze week uit het ziekenhuis van Leiden terug mocht keren. En ook al zijn er nog zorgen en al is alles nog niet zoals gehoopt is en gebeden is, smeken we van u, wil u hem thuis verder herstellen en de krachten nog vernieuwen indien het in uw weg is. Heren, wil u de middelen die gebruikt worden nog zegenen en geef dat boven alles uw genade voor hem en voor zijn vrouw en de kracht en de troost mogen schenken die ze toch zo nodig hebben. We willen ook aan die zuster van de gemeente gedenken die in het ziekenhuis werd opgenomen deze week. Voor wie er zorgen zijn, we maken deze zorgen ook vanmorgen aan u bekend en bidden u, wil u haar gedenken in het ziekenhuis, pijn en de moeite, en wil u bovenal schenken dat uw genade en uw hulp ervaren mag worden, ook daar. We dragen Herman van Wezel aan u op, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met een ongeluk en nog geruime tijd thuis zal moeten blijven om te herstellen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u zijn leven spaarde in dat ongeluk. Het had zoveel ernstiger kunnen zijn. En we bidden u, wil u herstel schenken en laat dat voorspoedig mogen zijn. En dat ook deze wegen van beproeving voor hem persoonlijk, voor zijn vrouw, voor hen beiden gezegend mogen worden. Ik wil ook denken aan Ria van der Baan, die nog steeds door de week in het ziekenhuis is. En deze dagen, zaterdag en zondag, thuis mag zijn. Heere, wil u geven dat ook voor haar het herstel voort mag gaan. Wil u haar nabij zijn. En wil haar bovenal de genade schenken om ook als alles lang gaat duren, het aan u over te geven. En geef haar kracht en hulp van boven, herstel. Maar bovenal wil u in genade op haar neerzien. Ontferm u over haar en over de familie, het gezin waartoe ze behoren mag. Denk aan ons allen, Heren. U weet wat wij persoonlijk nodig hebben, wat we doormaken. U weet wat de omstandigheden van ons leven zijn. Wilt u zelf in de moeite en in de zorgen die er zijn kunnen, u niet onbetuigd laten. En als er geen bijzondere zorgen zijn, geef, Heren, dat de voorspoed en de zegeningen ons niet groot mogen maken, dat we ons gaan verheffen of trots mogen worden. Maar wil u geven dat de onverdiende goedheid van u ons mag vernederen, want het is toch uw goedheid en langmoedigheid die ons tot bekering leiden moet. Ontferm u over ons in deze dienst. Schenk, o Heere, dat we vanmorgen en vanmiddag, wanneer we in beide diensten aandacht zullen geven aan de voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat uw woord ons leiden mag. En dat we ook in de prediking van uw woord, in de bediening van dit evangelie, de kracht en de hulp van de Heilige Geest mogen ontvangen. Wil u ons de wijsheid schenken, dat het woord gesproken mag worden terechte tijd. Wil u ook geven dat er geluisterd mag worden. En niet alleen geluisterd mag worden, zodat we de boodschap begrijpen en tot ons nemen, maar dat uw woord door mag dringen tot in ons hart. Geef, Heere, dat mensen die in het licht van uw woord vermaand moeten worden, ook de vermaningen van uw woord mogen verstaan en ter harte mogen nemen. En wil u geven dat al uw kinderen, ook al is het beginsel van uw genade nog zo klein, opgewekt mogen worden in het licht van uw heilig woord, om achter u aan, ziende op u, de weg te gaan. Heere, wil u geven dat wanneer het lijdensevangelie geopend wordt, dat allen die nog vreemdeling zijn aan de kennis van die lijdende borg en zaligmaker, dat die zichzelf mogen leren verootmoedigen en gaan smeken om bekering, om vernieuwing van het hart, om de doorwerkende kracht van uw geest. En dat allen die iets van dat lam dat ter slachting geleid werd, hebben mogen leren zien in de nood van hun leven, als de enige rots der behoudenis, de enige bron van zaligheid. Heere, wil u hun blik op hem vernieuwen en verlevendigen, opdat ze u mogen zoeken en u mogen nodig hebben. U mogen zien in de schoonheid en in de kracht en in de volkomenheid van uw verdiensten. Heere, gedenk aan ons. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, want aan onze kant ligt alles verzondigd. Maar wil u het doen uit enkel genade, om de verdiensten van hem, wiens lijden en sterven we ook op deze dag, vanmorgen en vanavond mogen gedenken. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 22, de versen 6, 11 en 12. Psalm 22, de versen 6, 11 en 12. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Het 11e vers, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En het 12e vers, gij die God vreest, gij allen, prijst de Heere. Dat zijn de versen 6, 11 en 12 van Psalm 22. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 56, het laatste, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Het zesde van Psalm 56, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is het geheim van het christenleven? Op die vraag kunnen heel verschillende antwoorden gegeven worden. Toch, als het goed is, moeten die antwoorden allemaal op hetzelfde neerkomen. Want ten diepste is er één geheim van het christenleven. Calvijn heeft in een heel bekend hoofdstuk van zijn institutie gezegd dat het geheim van het christenleven is het dragen van ons kruis. En zo zegt de schrift het eigenlijk ook. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Het volgen van de Heere, het discipel zijn van hem, het drukken van zijn voetstappen, dat betekent ook het dragen van het kruis. Inderdaad, kruis dragen kan het geheim genoemd worden van het ware, het echte christenleven. En misschien denkt u aan dat bekende gedicht: het leven is geen vrede alhier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Dat inderdaad is het geheim van het christenleven. Nu is van oude tijden af Simon van Cyrene als een voorbeeld gezien van het kruis dragen. Hij immers werd gedwongen om het kruis achter de Heere Jezus Christus aan te dragen op de Via Dolorosa, de kruisweg. En nu is het zeker waar dat er in deze geschiedenis, deze korte woorden van onze tekst, heel wat onderwijs ligt opgesloten over het kruis dragen achter de Heere Jezus Christus. En toch mogen we niet te snel van Simon naar het kruis dragen van de christen gaan. Een van de redenen is dit: dat Simon van Cyrene draagt niet zijn eigen kruis, maar hij draagt het kruis van de Heere Jezus Christus. En die gedachte moet voorop staan vanmorgen. Het gaat niet in de eerste plaats over Simon, maar het gaat over de lijdende borg. En het gaat over zijn kruis, dat Simon mocht dragen. Dat bepaalt de woorden van onze tekst. Dat geeft er een onuitsprekelijke diepte aan. En we willen daar met de hulp van de Heere een aantal dingen van zeggen. Thema voor de prediking van morgen is de kruisdrager Simon achter de kruisdrager Christus. Ten eerste hoe Christus kruis door Simon wordt verzwaard. En ten tweede hoe Christus kruis door Simon wordt aanvaard. De kruisdrager Simon achter de kruisdragende Christus. Ten eerste hoe Christus kruis door Simon wordt verzwaard. En ten tweede hoe Christus kruis door Simon wordt aanvaard. Het is zo, gemeente, dat wie eenmaal een stap gezet heeft op de weg van het onrecht, vaak heel gemakkelijk de volgende stap doet. Dat gebeurt ook hier, nu de Heere Jezus Christus gevonnist is. Als een vonnis was uitgesproken, moest naar Romeins recht, dat vonnis enkele dagen blijven liggen. De veroordeelde moest in elk geval de gelegenheid hebben om zich te beroepen op de hogere rechters, op de hogere instanties, zoals Paulus het recht had om zich te beroepen zelfs op de keizer. De Heer Jezus Christus krijgt ook die gelegenheid niet. Direct na het vonnis door Pilatus wordt hij weggevoerd om gekruisigd te worden. In grote haast, opdat het nog gebeuren kan voordat de dag ten einde is, wordt hij van het rechthuis weggeleid naar de kruisheuvel. En in gedachten zien we hem gaan. Gaan uit het rechthuis, omringd door een groep Romeinse soldaten die de terechtstelling zullen uitvoeren. En daaromheen dringt de joelende scharen, spottende scharen. De Heer Jezus Christus, als hij omringd door de scharen en bewaakt door de Romeinse soldaten de weg van het rechthuis door de stad Jeruzalem naar de plaats van de executie, naar Golgotha maakt, dan moet hij zijn eigen kruis dragen. Waarschijnlijk heeft hij niet het gehele kruis gedragen. Volgens sommige schriftverklaarders is het zo dat de kruispaal die rechtop staat, de verticale kruispaal, al op Golgotha stond, op die heuvel. En dat de kruiselingen alleen de dwarsbalk, de horizontale balk, op hun rug meedroegen naar de hoofdschedelplaats, naar Golgotha. Hoe dat ook zij, of de Heer Jezus Christus nu het gehele kruis droeg, of alleen deze dwarsbalk, tijdens de weg naar het kruis, naar de heuvel, dreigt de Heer Jezus Christus onder de last te bezwijken. Hij struikelt en wankelt. Laten we niet vergeten dat hij uitgeput moet zijn door het geweldig lijden in Gethsemane. Door de geeseling, door de spot en door de hoon. Dat hij uitgeput moet zijn, hij die als de zondeloze het zwaarste lijden, het zielenlijden ondergaat. En zo wankelt hij een ogenblik. Vrees golft door de scharen. Vrees beklemt de harten van de overpriesters. Straks valt hij nog dood neer en sterft op de straat. Nee, dat mag niet. En zo staat de stoet met de Heer Jezus Christus in het midden een ogenblik stil. Wie zal hulp bieden? Wie zal het kruis van de Heer Jezus Christus in zijn plaats dragen? Als we kijken naar de Romeinse soldaten, nee, die zullen het zeker niet doen. Zij, Romeinse soldaten van keizer Tiberius, zullen zich niet verlagen om de kruisbalk te dragen van een verachte Jood. Als we een ogenblik zien naar de Joodse overpriesters en schriftgeleerden die zich bij de stoet hebben aangesloten. Nee, zij kunnen het niet. Zij mogen zich niet verontreinigen, willen het ook niet op deze dag. De dag die aan het Pasen voorafgaat. En ook in de scharen is er niemand die zich vrijwillig aanbiedt. En dan plotseling is er een uitweg. De Romeinse soldaten forceren de oplossing door een man die daar juist aankomt. Die daar juist op dat ogenblik de scharen tegemoet komt. Door die man te dwingen het kruis van de Heer Jezus op zich te nemen en achter de Heer Jezus aan te dragen. Het is een zekere Simon van Cyrene, een onbekende. We lezen dat hij van de akker kwam. Dat zal betekenen dat hij van het veld kwam. Nee, niet om te werken. Want het was het Joodse paasfeest en Pasen was voor de Joden nu bepaald niet het feest waarop men werken mocht. Het was deze dag al een dag waarop niet gewerkt werd. En Simon was een Jood, of tenminste een Jodengenoot, afkomstig uit Cyrene, dat ergens in het noorden van Afrika ligt, in het tegenwoordige Libië. Daar was een grote Joodse gemeenschap in die dagen. En misschien was Simon voor de grote feesten, voor het paasfeest en het pinksterfeest, naar Jeruzalem gekomen om daar in de tempel de God van de vaderen te aanbidden. Misschien ook woonde hij al langere tijd in Jeruzalem nadat hij jaren en jaren in Cyrene had doorgebracht. We weten het niet precies. Maar dit weten we zeker. Hij was in Jeruzalem op die morgen. En hij was de stad uitgegaan voor een wandeling waarschijnlijk door het open veld. En hij moet bij zijn terugkeer die menigte, die drom daar door de straten van Jeruzalem, daar bij de poort, wel hebben zien aankomen. Maar wat daar aan het gebeuren is, het raakt hem niet. Hij heeft er part nog deel aan, hij heeft er niets mee te maken. Hij ziet wel, het is een schare die iemand, mensen, drie in getal, naar buiten de stad leidt, opdat die veroordeeld, gekruisigd zullen worden. Hij gaat aan de kant van de weg staan om die scharen door te laten en dan zijn weg te vervolgen. Maar dan plotseling, ruwe handen van Romeinse soldaten grijpen hem vast. En voordat hij goed en wel beseft wat er gebeuren gaat, wordt hij gedwongen om een zware kruisbalk op zijn rug te torsen. Het kruis van deze bezwijkende veroordeelde achter hem aan te dragen. De stoet zet zich in beweging. Daar gaat de Heere Jezus, gebogen, zwak, en achter hem, gekromd onder de zware last van het kruis van de Heere, een zekere Simon van Cyrene, de man die van het veld kwam. Wel vraagt u, wat heeft dat alles te betekenen? Wat wil deze eenvoudige geschiedenis aan ons voorhouden? Wel gemeente, het houdt aan ons zoveel voor. Laten we zo enkele dingen noemen. Het betekent allereerst voor de Heer Jezus Christus zelf dat zijn lijden door moet gaan. Ondanks de zwakte die hem klaarblijkelijk bevangen heeft. Ondanks het feit dat hij zwaar gewond door de geesel roede en verzwakt dreigde te wankelen. Het lijden moet doorgaan. Dat was de wil van de soldaten. Zij hadden immers de opdracht om Christus te kruisigen. Nu, hij mag niet sterven onderweg. Hij moet aan het kruishout sterven. Dat was de wil van het volk en van de overpriesters. Ze hadden het geroepen, kruist hem. En nu willen ze niet dat deze verleider in hun ogen op de weg om zal komen. Hij moet gekruisigd worden. Het is boven alles, en dat is toch achter dit gebeuren zeker zichtbaar. Het is de wil van God dat Christus niet wankelt en bezwijkt onderweg. Hij moet niet slechts het kruis dragen. Hij moet ook aan het kruis sterven. Hij moet niet slechts het kruis dragen. Hij moet ook aan het vloekhout gehangen worden. Want vervloekt is een iegelijk, zegt de schrift die aan het hout hangt. En die vloek moet hij dragen. Aan dat kruis zal hij moeten lijden onder de volle uitgieting van de toorn van God. En daarom is dit ogenblik voor de Heere Jezus Christus van diepe betekenis. Het moet door zijn ziel, door zijn lijdende ziel gesneden zijn. Zelfs dit ogenblik van zwakte. Het is nog niet genoeg. De beker is nog niet leeg. Het recht is nog niet, het geschonden recht is nog niet hersteld. De schuld is nog niet betaald. De toorn is nog niet gestild. De weg gaat verder. En deze lijdende man van smarten moet verder. Onder de zware hand van God. Wat een ontzaglijk iets voor de Heer Jezus Christus. Het was dus niet maar medelijden, waardoor het kruis van hem werd afgenomen. Het was dus niet maar een zekere toegefelijkheid, waardoor die kruisbalk van zijn rug werd genomen. Het betekent ten eerste, het lijden gaat door. Het moet verder. Het is nog niet genoeg. Er is nog iets. Juist in dit gebeuren wordt ook het lijden van de Heere Jezus Christus nog meer verzwaard. Verzwaard, zegt u? Die last werd toch van zijn lichaam afgenomen. Hij kreeg toch een ogenblik gelegenheid om zich enigszins te herstellen. Jazeker. Maar vergeet u het niet. Dat de Heere Jezus Christus misschien in zijn lichamelijk lijden een ogenblik verlichting kreeg. Doordat hij deze kruisbalk niet meer behoefde te dragen. Maar dat zijn zielenlijden toeneemt. En verzwaard wordt. Waarom? Wel, als hij dreigt te bezwijken en er alleen maar een oplossing gevonden kan worden doordat iemand anders die kruisbalk op zijn rug neemt en in zijn plaats draagt, is er niemand. Niemand die het kruis van de Heer Jezus Christus op zich wil nemen. Geen soldaat, geen overpriester, geen man van het Joodse volk. Ook geen discipel die van verre gevolgd zijn. Zoals we lezen in het Johannesevangelie. Niemand. Er moet uiteindelijk nog een onbekende, een vreemdeling, een zekere Simon van Cyrene gedwongen worden. Want dat staat in de andere evangelieën met nadruk. Ze dwongen een Simon van Cyrene. Niemand wil vrijwillig het kruis van de gezegende borg. Een vreemdeling moet gedwongen worden. Dat heeft het lijden van de Heere Jezus Christus verzwaard. Bovendien, veel schriftverklaarders zeggen ook dat we dit hele gebeuren mogen zien en dienen te zien. Als een verdere bespotting van de Heere Jezus. Hij was voor Pilatus bespot als koning. Koningsmantel met een kroon van doornen. En de soldaten hadden gespot en gehoond, gegroet gij koning der Joden. Nu wordt hier de koning de stad Jeruzalem uitgeleid. En voor die koning wordt één onderdaan gedwongen om in zijn gevolg te gaan lopen. En die ene onderdaan, die draagt zijn kruis. Wat een spot in de ogen van de Romeinen. Hier is de koning der Joden. Maar hij heeft slechts één onderdaan die nog gedwongen moest worden. En die gedwongen onderdaan draagt het kruis waaraan de koning der Joden straks zal geslagen worden. Wat een spot en wat een hoon. Kortom, in dit gebeuren wordt het lijden van de Heere Jezus Christus verzwaard. Alleen gedwongen kon iemand het kruis van Christus op zich nemen. Een spot. Pot van mensen. Een hoon voor een ieder die het zag. Maar het diepste is toch dit. Niet slechts dat het lijden van de Heer Jezus Christus voort moet gaan. Hij moet aan het kruis. Ook niet slechts dat het lijden van de Heer Jezus Christus verzwaard is. Maar het diepste is dit. Dat juist in dit gebeuren de diepe betekenis van het lijden van de Heere Jezus Christus aan ons wordt voorgehouden. Hoe? Wel, Simon neemt het kruis van de Heere Jezus Christus gedwongen op zijn rug. En Simon zal wel gemord hebben in zichzelf, zeker in het begin. Waarom ik? Waarom moet ik deze schande dragen? En misschien zijn er wel een paar wat meer teerhartige mensen geweest bij de scharen die gedacht hebben, dat is toch ook wat voor die man. Wordt daar zomaar gedwongen door de harde overheersershand van de Romeinse soldaten om het kruis te dragen, om de schande te dragen op deze dag voor het grote feest. Maar vergeten we het niet, gemeente. Al zullen dat soort gedachten waarschijnlijk in Simons hart en in het hart van de mensen zijn opgekomen. Dat Simon, die hier het kruis draagt, eigenlijk het kruis dient te dragen. Zo hoort het. Want Simon van Cyrene is net als wij allen een mensenkind. En al weten we niet veel over Simon van Cyrene, dat hoeft ook niet. Eén ding weten we, dat Simon van Cyrene zondaar was. Eén ding weten we, dat Simon van Cyrene een verloren kind van Adam was. Eén ding weten we, dat ook Simon, net als u en ik, de vloek en de dood en het kruis verdienen. En vandaar dat u hier in dit gebeuren, wat ons in dit schriftwoord getekend wordt, een onthulling krijgt, een prediking krijgt, die niet alleen iets zegt over Simon van Cyrene, maar iets zegt tegen u en tegen mij. Het kruis werd op een mens gelegd, die gedwongen het kruis op zich nam. Het kruis werd op een kind van Adam gelegd. En dat zegt ons, gemeente, dat wij dat kruis verdienen. Dat wij ons dat kruis en het oordeel van God hebben waard gemaakt. We weten niet of Simon van Cyrene dat verstaan heeft. Meestal wordt gezegd, en ik ben het daar persoonlijk wel mee eens, dat naar alle waarschijnlijkheid Simon van Cyrene dat later heeft gezien. Omdat Simon van Cyrene in andere evangeliën wordt aangeduid als de vader van Alexander en Rufus. En de schrift maakt duidelijk dat deze Alexander en Rufus en hun moeder en ook hun vader naar alle waarschijnlijkheid mensen geweest zijn die in de gemeenten in de dagen van Paulus heel bekend waren. En zo naar alle waarschijnlijkheid is Simon van Cyrene een man geweest die door de genade van God gegrepen is. En die door de genade van God later de dag gezegend heeft. Dat hij dit kruis achter Christus mocht dragen. Als dat zo is, dan heeft hij er ook iets van verstaan, waarschijnlijk later. Dat hij nu dat kruis verdiende. Dat kruis wat op de rug van de Heere Jezus was gelegd. Dat kruis was het kruis wat hij door zijn schuld en door zijn zonde verdiend had. Want wij allen als zondaren hebben ons de vloek en de dood en de eeuwige nacht waard gemaakt. En dan voelt u de vraag uit dit woord al naar ons toe komen. Vanmorgen, verstaan we dat? Verstaan we in het licht van de lijdende borg en zaligmaker? Dat deze man van smarten een kruis draagt wat wij verdienen. Een vloek draagt die wij ons waard gemaakt hebben. Een schuld draagt die in ons leven verworteld ligt. Verstaan we daar iets van? Een gemeente, als we daar iets van verstaan, dan kunnen we niet zo oppervlakkig meer doorleven. Dan kunnen we niet zo wereldsgezind meer doorleven. Dan kunnen we niet maar doorleven alsof wel er niets met ons gebeurd is. Dan hebben we het leren belijden in stilte. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Er zijn er die momenten gekomen in ons leven. Dat we het voor de Heere gingen verliezen. Misschien na een lange strijd, misschien na een kortere strijd. Dat we voor de Heere gingen buigen. En dat we het in stilte tegen de Heere moesten belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Als we daar niets van kennen, dan verstaan we ook het lijdensevangelie niet. Als we daar niets van kennen, dan missen we de beginselen van geestelijk leven. Dan kunnen we ook geen avondmaal vieren volgende week. Want dan zouden we ons een oordeel eten en drinken. Als we niets van de verbreking van het hart, van het besef van onze schuld voor God kennen. Ach, mijn beste vriend, dan is er alle reden, juist in deze week van voorbereiding, om in stilte de Heere te zoeken en te smeken, om ontdekkend licht, opdat we het gaan zien, dit wat aan Christus gebeurd is, dat is wat mij toekomt, dat is wat ik verdien. Want het is toch ook zo dat ons avondmaalsformulier ons voorhoudt, dat wanneer wij in de week van voorbereiding geroepen worden om onszelf te onderzoeken, dan staat in een van de regels in het begin van het avondmaalsformulier dit. Dat ik mezelf onderzoek. En ik zeg het nu in eigen woorden. Mijn zonde en vervloeking bedenk. Dat ik mijn zonde en vervloeking bedenk. En daarin zie, zegt ons avondmaalsformulier, dat God de zonde zo zwaar nam, dat eer hij ze ongestraft liet blijven. Dat hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Zie het hier in het woord van onze tekst. Christus draagt het kruis. Dat Simon verdient. Dat ik en u verdienen. En als we daar iets van gaan verstaan. Dat wij het kruis verdiend hebben. Dat wij die beker van Gods toorn zouden moeten drinken. Dat wij de vloek ons hebben waard gemaakt. Dan gaan we ons ook in het licht van het komende avondmaal diep verootmoedigen. Want dan zegt die beker en dat brood aan ons. Christus' lichaam is verbroken. Maar eigenlijk had u dat verdiend. Dat uw lichaam gebroken werd. Christus' bloed is vergoten. Maar eigenlijk had u dat verdiend om de vloekdood te sterven, om buitengeworpen te worden door de Heere, verlaten voor eeuwig. Maar nu heeft hij dat willen doen in de plaats van zijn doodschuldig volk. En ook daar zegt onze tekst iets van. Laten we vanuit het woord wat voor ons ligt erop letten. Wat wordt er namelijk gezegd? Dat de Heer Jezus Christus in zwakte als het ware struikelde en gedwongen werd een Simon van Cyrene, opdat hij het kruis van de Heer Jezus Christus zou dragen. Simon heeft dat kruis van Christus verzwaard. Want hij moest gedwongen worden. En eigenlijk was het kruis dat Simon verdiende. Maar Simon heeft dat kruis toch aanvaard. Dat was onze tweede gedachte niet. Laten we eens even naar Simon kijken. Niet dat we zoveel over Simon kunnen zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar toch moeten we even nog op Simon letten. Simon. Ach, hij was zo van het veld gekomen, dat lezen we in de tekst. Hij was met heel andere bedoelingen naar Jeruzalem gekomen dan om kruisdrager te worden achter de Heer Jezus Christus. Eigenlijk had hij geen belangstelling, zo lijkt het uit de schriften. Hij is maar een voorbijganger, kunnen we begrijpen. Hij kwam uit een vreemde. Misschien was het voor het eerst van zijn leven en voor het laatst van zijn leven, dacht hij, dat hij in Jeruzalem zou komen. En hij wilde nu alles in Jeruzalem zien. En ook alle godsdienstige plechtigheden meemaken. Wat zou hij te maken willen hebben met de terechtstelling van een opstandeling? Simon is vervuld met verhevener gedachten. Simon heeft zijn eigen plannen. Maar door Gods voorzienig bestel, door Gods bijzondere leiding, kruist zijn levensweg de kruisweg van de Heere Jezus. God bestuurt het leven van Simon, zodat hij in aanraking komt, ongedacht en onbedoeld, met de zaligmaker van zondaar. Gemeente, daar zit ook nogal het een en ander in. Wat we zo naar ons eigen leven toe mogen zien. God leidt het leven van mensen. God brengt soms het leven van mensen zonder dat ze het bedoelden, zonder dat ze er erg in hadden. In aanraking met Sions gezalfde koning. En nu is het ook vandaag weer zo. En misschien al zoveel zondagen en zoveel diensten. Dat u in aanraking gebracht bent met de prediking van de weg van de zaligheid. Met de prediking van het evangelie van het kruis van de Heere Jezus Christus. Met de roepstemmen bekeert u. En wat? Wat is uw antwoord geweest op al de roepstemmen? Op al de waarschuwingen? Op al de nodigingen die vanuit het woord van God tot u gekomen zijn? Simon ging voort in zijn eigen droomwereld. Hij wilde langs die scharen gaan. U bent misschien al zo vele malen onder het woord van God geweest, maar u leeft door in uw eigen zonde, in uw eigen rechtzinnigheid of oppervlakkigheid of wat niet al. En toch laat de Heer het evangelie van het kruis, het evangelie van de gekruisigde nog prediken. En roept hij het u en jullie jonge mensen, kinderen nog toe. Wend u naar mij toe en word behouden. Leef niet door in onze eigen wegen. Ga niet verder op de paden van eigen gerechtigheid, van zonde, van verlorenheid. Maar zoek mijn aangezicht. Want het evangelie van het kruis wordt u nog gepredikt. Daarin zegt de Heere dat hij geen lust heeft in uw dood. Maar daarin lust heeft dat u zich zou bekeren en leven. Kijk, Simon wordt door wonderlijke goddelijke voorzienigheid. Wordt hij in aanraking gebracht met het kruis van de Heere Jezus Christus. Maar Simon wilde er voorbij. Hij had er geen belang bij. Maar handen grijpen, dwingen. En hij moet bij de gekruisigde komen. of hij wil of niet. Of Simon op dat ogenblik al iets van de grootheid en de diepte van het lijden van de gekruisigde Christus verstaan heeft, weten we niet. Daar moeten we ons verder ook maar niet in gaan verdiepen, want de schrift zwijgt erover. Maar één ding is duidelijk. Dat deze man die zulke andere plannen had, moest gedwongen worden om dat kruis van Christus op zich te nemen. En dat laat ons dit heel duidelijk zien, dat wij als mensenkinderen niet bij de gekruisigde kunnen komen en niet bij de gekruisigde willen komen. Niet voor deze gekruisigde man van smarten willen buigen, tenzij we door hoger hand gedwongen worden. Christus moet zondaar tot zich trekken. Christus moet weer barstige, schuldige harten dwingen. O, ik weet het. Als de Heere dwingt door zijn woord en geest en zondaars harten trekt, dan is dat een trekken en een dwingen waar zijn liefde in uitkomt. Maar toch, wat kan er een kracht voor nodig zijn om ons te dwingen te vallen aan de voeten van koning Jezus? We kunnen niet. We willen niet. Hebt u veel last van uw onwillig hart? Hebt u zoveel last van uw onmogelijkheden? Dan is het juist in het licht van de geschiedenis van de gekruisigde Christus zo nodig dat u smeekt: Heere, u hebt toch gezegd, en als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot me trekken. Trek dan ook mij, Heere. Dwing me met de koorden van uw liefde. Leer me voor u buigen. Leer me achter u te komen. Maak me één van uw discipelen, één van uw kinderen, van wie het geschreven staat: zo iemand achter mij wil komen, die neemt zijn kruis dagelijks op zich en volgen mij. Ik mag nog een stap verder gaan. Juist in het leven ook van Gods eigen kinderen komt er soms zoveel onwil naar boven. Ze willen de weg die de Heere wijst, als die weg niet naar hun zin is, niet gaan. Er moet een heilige dwang komen. Ze moeten bereidwillig gemaakt worden. Want echt, als in ons leven onze levensweg anders is dan wij zelf denken en zelf willen, als de Heere ons een kruis oplegt dat we niet willen dragen, dan is er ook in het hart van Gods kinderen soms bitterheid en onwilligheid. Wat heeft de Heere Jezus Christus niet geleden? Vergeet het niet, kind van God. Voor de onwilligheid van zijn kerk. Onwillige kinderen. Onwillige discipelen. Ze hebben hem alle verlaten. Niemand is bij hem. Hij heeft de pers alleen getreden. En toch, ook al zijn ze vaak zo onwillig en weerbarstig, ook daarvoor heeft hij gewankeld. Ook daarvoor heeft hij het kruis op zijn rug genomen. Opdat zijn volk gewillig zou worden, bereidwillig zou worden om de weg van de Heere te gaan, om het kruis te dragen achter de Heere Jezus. Om zichzelf te verloochenen. O, als er op dit ogenblik misschien in het hart van een van Gods kinderen opstand leeft, weerbarstigheid, zoveel wat niet is. Naar de wil van die grote koning. Ach, mijn beste vriend, in het licht van het gebroken brood en van de vergoten wijn. Denk eraan hoe hij het kruis droeg. En door het kruis zijn volk in liefde wil dwingen. Om hun kruis te dragen en op zich te nemen. Dat wat hij op hun schouders legt. U vraagt, wat is nu dat kruis? Wat de kerk van de Heer Jezus Christus draagt. Wat is nu dat kruis waarvan Calvijn zo zei, dat is nu de kern van het christenleven. Kruisdrager zijn. Ach, we begrijpen het gemeente dat kruisdragen voor de kerk van de Heer Jezus Christus, dat kan soms een kruis zijn in de levensomstandigheden. Er zijn mensen, kinderen van God, die een zwaar kruis moeten dragen. Ziekte, lijden, pijn, familieomstandigheden. Ach, noemt u het maar op. Maar dat hoeft het niet te betekenen. Gods kinderen kunnen een bijzonder kruis dragen. Dat zijn dan de kruisen van ziekte, van pijn en van verdriet, van eenzaamheid en moeite. Maar één kruis dragen ze alle. Ook diegenen van Gods kinderen die misschien in de uiterlijke omstandigheden niet veel moeite en verdriet kennen. Dat is dat ze moeten leren zichzelf en hun vlees en hun oude natuur te kruisigen. Ze dragen het kruis van een vleeselijk hart. Ze dragen het kruis van bestreden te worden. Ze dragen het kruis van de aanvechtingen van buiten en van binnen. Ze dragen het kruis van de zonde. En dat is het kenmerk van een christen, het kenmerk van een avondmaalganger. Of die nu veel gezien heeft met het oog van het geloof van de lijdende borg. Of daar slechts weinig kennis van heeft. Eén ding is een trek die je ziet bij alle kinderen van God. Ze zijn kruisdrager geworden. Ze hebben leren strijden met vallen en opstaan tegen het vlees en de zonde. Hun leven is gaan veranderen. En dat niet omdat ze zichzelf willen opknappen of denken dat ze met goede werken iets kunnen bereiken. Dat is het niet. Maar omdat ze iets gezien hebben van hun eigen verloren bestaan. En dat de Heer het waard is om gediend en geëerd en gevreesd te worden. Strijden ze om in te gaan door de enge poort. Zoeken ze te strijden tegen de zonde, het vlees te kruisigen. Mag ik het vragen? Is het zichtbaar geworden in ons leven, in ons binnenste, dat we kruisdrager geworden zijn? Is ons leven veranderd? Vandaag zijn er zoveel mensen die praten over bekering en over soms hoge dingen. Maar hun leven is nooit veranderd. Ze praten alleen over het geloof, maar niet over de bekering. Niet over het kruisdragen. Niet over het sterven aan zichzelf. Niet over het vallen. En door Christus weer opgebeurd worden. Ze zijn gearriveerd. Ze zijn geen kruisdrager. Kijk, daarom wordt juist ook vanmorgen, in het licht van het lijdensevangelie, ons een kruisdrager getekend, een gedwongen kruisdrager. Maar van wie we toch uit het licht dat de schrift over zijn leven laat schijnen mogen zeggen dat hij het misschien pas later, maar toch geleerd heeft, kruisdrager te zijn achter de Heere Jezus. Door genade leerde sterven aan zichzelf. En zijn hoop alleen mocht vestigen op hem die voor hem uitgegaan was. Die hem voorging. Laten we nog even in gedachten het woord van onze tekst ons proberen voor te stellen. Daar gaat de Heere Jezus nu buiten de poort van Jeruzalem, langs de zandige, stoffige weg in de richting van Golgotha. Hij loopt langzaam. Het is zichtbaar aan zijn gestalte dat die gestalte geslagen en gebroken is. En achter hem gekromd onder het kruis loopt Simon van Cyrene. Juist vanwege de last op zijn rug kan hij niet veel zien. Het enige wat hij zag was het langzaam lopen en het bebloede gewaad van de man die voor hem ging. Wat een gedachte. Dragend een kruis en alleen maar kunnen zien de bebloede man die voor hem ging. Misschien zijn er onder ons die door de genade van de Heere kruisdrager mogen worden. Gevallen zijn aan de voeten van de Heere. En nu iets van die geestelijke strijd kennen tegen de wereld, de duivel en hun eigen vlees. Maar die vanmorgen in de kerk zitten en zeggen, het kruisdragen is zo moeilijk. En juist in het licht van het komend heiligavondmaal, de aanvechtingen zijn vele. En er wordt van binnen in mijn hart gefluisterd, waar is God op wie gebouwde? En een ander gaat gebukt onder niet alleen maar een innerlijk kruis, maar ook nog onder een grote leegte in uw leven. Een kruis wat u diep verwond heeft. Ach, mijn beste vriend, als u het dan niet meer weet in de strijd van het leven onder het dragen van uw kruis, mag misschien wijzen op een woord wat Samuel Rutherford in een van zijn brieven schrijft. Hij schrijft aan een christin die een zwaar verlies heeft geleden. Haar man heeft verloren en ik dacht ook een van haar kinderen. En dan schrijft hij, de Heere heeft u een zwaar kruis opgelegd. En onder een kruis, ach, we zijn zo geneigd om er helemaal onder gebukt te gaan. Maar kijk u nu eens langs die kruisbalk omhoog. Wat ziet u dan? U ziet dat voor u uit. Eén loopt die het zwaarste van uw kruis op zijn gezegende rug heeft genomen. En dan schrijft Rutherford, gezegende tweede, die de kruisen van zijn kerk op zich genomen heeft. Wij dragen alleen maar het lichtste deel. Gezegende tweede, gezegende Christus. Als een kerk benauwd is, ook benauwd is door de bestrijdingen in een week van voorbereiding, ook benauwd is door de aanvallen van alle kanten, kijk dan eens langs die kruisbalk omhoog. En ge zult zien dat de Christus Gods de borg en zaligmaker het zwaarste deel heeft gedragen. O, dat is een zegen, gemeente. Als de strijdende kerk is langs het kruis wat zij dragen naar boven, naar voren, op mogen zien, hem mogen zien die het kruis droeg. Dan kun je soms met verwondering aan de tafel van de Heere zitten en een ogenblik ademhalen. Want in al mijn benauwdheden, in al mijn strijd, in al mijn afdwalingen, hij weet ervan. Hij was benauwd in mijn benauwdheden. En als we dan nog even op Simon en de Heer Jezus Christus letten, dan zien we tenslotte dit. Dat Simon droeg het kruis achter de Heer Jezus aan. Dat is de beste weg om het kruis, om de strijd achter hem aan te dragen. Maar kijk, weet u wat u dan ziet? En dat is nu het wonder. Als straks op Golgotha de kruisen worden opgericht en de misdadigers ter linker en ter rechterzijde aan het hout worden geslagen of gebonden, dan wordt de kruispaal van Simons rug afgenomen. En dan wordt de gezegende borg aan het kruis genageld. Simon draagt wel het kruis, maar het kruis wordt straks van hem afgenomen. Want het is het kruis van Christus. O, wat een diepte opent zich hier. Dat kruis had u, had ik, heeft Simon verdiend. Maar het wordt van zijn gebogen rug afgenomen. Christus neemt de plaats in van zijn volk. En nu hoeven zij niet meer te sterven. Nu hoeven zij de vloek niet meer te dragen. Nu hoeven zij de schuld niet meer te boeten. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik voor u. Daar gij anders zou omkomen. Eeuwig. Wat een wonder dat Christus voor kruisdragers aan het kruis genageld is. Hij in hun plaats. Daarom zullen al zijn kinderen ook de kracht en de hulp en de genade die van deze gekruisigde Heere Jezus Christus komt ontvangen. Ze worden beveiligd voor de dood. En ze worden gericht, geleid op een weg waarin ze hun voet nooit meer zullen stoten. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen dat we een ogenblik over dit evangelie mochten nadenken. Het is vernederend voor ons, want het toont ons dat wij de vloek en de dood hebben verdiend. O Heren, bind dat op ons hart, opdat we niet gemakkelijk en als vanzelfsprekend door mogen leven. Maar wil u ons bekeren voor het eerst of ook opnieuw en maak ons kruisdragers. Dat we gaan zien dat wij onze kruisen door de zonde verdienen. Maar ook in het kruis door genade mogen leren opzien tot die ene. Die alle nood en alle schuld en alle verdriet van zijn volk weg zal nemen. Hier al in beginsel, maar eenmaal volkomen. Want hij heeft het kruis gedragen en de schande op zich genomen. Heere, ga met ons. Wil ons ook vanmiddag goed en nabij zijn en vanavond weer hier brengen, als we opnieuw een gedeelte van uw woord willen overdenken uit de lijdensgeschiedenis. En ook dan ons onderbiddend opzien tot u willen voorbereiden voor het heilig avondmaal. We vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Het 32e psalm, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.